In ons digitale tijdperk is het moeilijk voor jonge mensen om op ravijnen te letten. De diepe vragen en moeilijkheden waarmee ze worstelen. Ze vergeten de sterren ook snel. Het inspiratieputten uit idealen. Jongeren hebben, nu meer dan ooit, onderwijzers nodig. Die hen helpen de realiteit te omarmen en levensvragen persoonlijk te beantwoorden. Welkom bij Canyons and Stars.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Mens zijn anno nu. Een podcast waar we tijdloze wijsheid laten schijnen over hedendaagse vragen van jongeren. Het is een initiatief van Stichting Canyons and Stars. En ik ben hier als Teun Rokus samen met Daan van Schalkwijk, David Gengwa en natuurlijk vandaag onze allereerste gast, Paul Graas.
Hoi.
Hallo Paul, fijn dat je er bent.
Dankjewel, fijn om erbij te zijn.
Ja, nou, Paul is hier niet zomaar. Het thema van vandaag gaat om pornografie. En Paul is nogal gespecialiseerd in opvoedingsvraagstukken in een digitale wereld. Hij geeft workshops en conferenties aan ouderen, leraren, jongeren over onderwerpen zoals sociale media, pornografie en schermgebruik. En daarom leek het ons leuk om Paul vandaag hier uit te nodigen.
Ja, gaaf dat je bent, Paul. Dat is echt mooi. En misschien dat ik nog één keer ding kan toevoegen, Teun, aan hoe we op dit vraagstuk kwamen. Want vorige keer hebben we gesproken over... we willen actuele vragen van jongeren adresseren. Maar het is ook wel leuk om vragen te adresseren waar wij als jongeren mee gezeten hebben. En waarvan we denken dat die nog steeds actueel zijn. Hè? Dus ik ben gekomen met mijn vraag, wat is waarheid? Waar ik veel mee geworsteld heb. Maar jij stelde dit onderwerp voor, Teun.
Ja.
Het is natuurlijk een onderwerp waar heel veel jongeren mee zitten. Dus dat is wel gaaf dat je daarmee gekomen bent.
Ja, goed dat je dat zegt. Ik denk dat het wel goed is om even het inderdaad te introduceren, inderdaad, waar dat vandaan komt bij mij. Pornografie is namelijk een onderwerp wat voor mij een belangrijk deel van mijn leven me bezig heeft gehouden. Omdat ik al vanaf jongs af aan ermee geïntroduceerd raakte. Dat ik, ik denk dat ik rond een 12-jarige leeftijd daar echt in ben gaan duiken. Omdat ik op mijn 13e ook een eigen computer thuis had op mijn kamer met vrij toegang tot internet. En het duurde niet lang voordat ik daar, wat je tegenwoordig noemt, verslaafd aan ben geraakt. Dat bouwt zich natuurlijk op. Dat is natuurlijk iets een flinke statement die ik nu maak, maar dat is echt wel het geval geweest. Ik ben dat rond mijn 13e beginnen met kijken. En ik denk dat ik er pas gestopt mee ben rond een jaar voor mijn huwelijk. Dus hoe oud was ik toen? Dat weet ik niet zo goed meer. Maar dat was 26 ongeveer, 25, 26. Dus dan moet je nagaan, dan heb je een tijdspan van iets van 13 jaar waar je daar constant mee heb gestruggeld. En dat is ook de reden dat ik dacht van dit is een onderwerp wat mij er mooi lijkt om het over te hebben. Daar gaan we dan nu even verder in duiken.
Ja, dankjewel dat je dat ook wil delen, Teun. Maar ik denk dat het inderdaad een thema is waar veel mensen natuurlijk mee dealen. En Paul, die weet er alles van. Wat is nu de stand van zaken, Paul? Heb je daar enig idee van?
De stand van zaken van pornografie is dat eigenlijk heel positief, dat in rap tempo, en dan bedoel ik in een kwestie van een tiental jaren, is het taboe meer doorbroken en ook meer aan de hand van wetenschappelijk onderzoek is gewoon gebleken dat het wel degelijk gewoon echt schade heeft voor de persoon, voor de relaties en voor de maatschappij. En dat het nu ook bespreekbaar is. Dus dat het niet meer alleen wordt gezien als een soort van religieus-morele zondigheidskwestie, maar het gewoon iets is wat ook los van geloofsovertuigingen bijvoorbeeld, wat nu gewoon bespreekbaar kan zijn. Dus dat het niet meer een kwestie is en dat het ook niet meer neutraal is. Van, ieder moet het zelf weten. Dus bijvoorbeeld, één dingetje wat ik zelf echt heel mooi vind en hoopvol is dat ze in Frankrijk pornografie voor minderjarigen hebben verboden. En dat hebben linkse en rechtse senatoren in het parlement hebben dat gezamenlijk voorgesteld. Dus, en dat vind ik heel hoopvol. En ik hoop eigenlijk dat meer landen gaan volgen. Dus dat is even iets korts op dat gebied. Ja, tegelijkertijd wat Teun zegt en wat jullie al zeiden. Ja, heel veel mensen zijn verstrikt. Jong, oud, man en vrouw. Ja. Dus die strijd is nog gewoon volop gaande. Ja, dus we zitten er middenin, maar er is wel perspectief.
En kan je een idee geven van de omvang van het probleem? Dus zeg maar op maatschappelijk niveau. Ik bedoel, we kunnen natuurlijk relateren aan ons eigen leven en zien van wij hebben ermee gestruggeld. Maar hoe zit dat zeg maar op maatschappelijk niveau? Zijn er gegevens van over hoe groot zoiets is op dit moment?
De gegevens is bijvoorbeeld dat ongeveer 1/3 van alles wat gezocht wordt op het internet te maken heeft met seks en porno. De gegevens zijn dat de gemiddelde leeftijd, en dat is een statistiek, En dat schommelt nogal. Maar de gemiddelde leeftijd waarin een persoon in aanmerking komt met pornografisch materiaal, een plaatje of een videootje, is rond de 19 of 11 jaar oud. Dat wil zeggen, sommigen al op een 6e, 7e. Dus dat zijn concrete gegevens. En ik weet niet of er gegevens zijn van de percentage mensen dat er een aanmerking mee komt. Maar ik denk dat je gerust kan zeggen dat het boven de 90% is.
Dat is veel.
Ja.
En het is natuurlijk ook een industrie. Is het een, ja, het zal dan ook een heel grote industrie zijn.
Nou, sterker nog, het is een industrie die meer geld verdient dan de gamingindustrie aan Hollywood. En het interessante is ook dat de grootste pornografie-sites behoren allemaal tot één conglomeraat. Die heet MindGeek. Op Google vind je daar heel discrete informatie over als een normaal bedrijf. Maar die beheert de grote porno-sites. En er zitten enorm veel financiële belangen achter. Het is dus heel krachtig, ja. En er wordt meer geld verdiend dan bijvoorbeeld in de gaming of in de film of de serie-industrie. Ja. Trouwens, niet alleen via conglomeraten, maar natuurlijk ook, zoals je ook op YouTube mensen hebben die geld verdienen door aantal kliks en views. Die industrie op die manier, dus veel meer de persoon die zichzelf gaat filmen, dat heb je ook, het groeit veel meer. Dus het wordt ook veel meer een soort van gigantische jungle van grote bedrijven en individuen. Maar het is een industrie waar gigantisch veel geld mee gepaard gaat, ja. Dus maatschappelijk gezien. En trouwens, dat is het pijnlijke, het is een industrie waar ook heel veel vrouwen mishandeld worden. Ook minderjarigen best wel veel. Het is een industrie dus waar ook maatschappelijk gezien ook heel veel schadelijke gevolgen zijn. En het ergste is dat als ik porno bekijk, dan kan ik ook denken dat die dame achter dat scherm misschien dat uit vrije wil doet. Dat is misschien ook wel zo. Maar voor dezelfde prijs weet je het niet en is je daar gedwongen. En sowieso draag je bij in het geheel aan de industrie waar heel veel moderne prostitutie in zit. En daar is ook best wel wat bewijs van, ja.
Ja. Maar ik neem aan dat er dan ook een sterke lobby is om dit niet aan te pakken als het in zo'n machtige industrie is? Of valt het mee?
Ja, kijk, aan de ene kant is er zeker wel een lobby. Ja, dus, en dat is die lobby sowieso vanuit die eigen industrie. En misschien ook op een bepaalde manier nog steeds een bepaalde ideologische lobby van onder de mond van seksuele vrijheid moet dit gewoon kunnen.
Ja.
Dus dat zal je hebben. Kijk, het punt is, het is natuurlijk ook een wereld, het is waar de schaamte een belangrijke rol speelt. Dus wat wil ik hier zeggen? Nou, Teun is dapper en nederig genoeg om te erkennen dat hij 13 jaar lang op een verkeerde manier leefde. En dat hij misleid is geweest. En dat hij durft ook iets heel intiems te delen. Want het is niet fijn om mensen te vertellen van nou, ik heb 10 of 13 jaar heb ik verslaafd aan de porno gezeten. Het punt is dus ook, maatschappelijk gezien is het nog steeds een taboe. En zeker een taboe om erover te praten in termen van goed of fout. Want zeker sinds eind jaren 60 was er een grote lobby in de wereld, niet alleen over porno, maar in het algemeen. Dat is de lobby van de seksuele vrijheid. Hè, van we moeten het juk van de onderdrukking. Hè, van iedereen moet vrij zijn seksualiteit kunnen uiten. Nou, en dat leidde onder andere tot veel meer pornografie en ook veel meer pedofilie trouwens. En nu moet je blijkbaar als maatschappij rectificeren. En moet je ook gewoon het lef hebben om kunnen zeggen, we moeten hiermee stoppen, terwijl je 40, 50 jaar lang diezelfde beweging gewoon hebt zitten te stimuleren. En daarnaast, je moet ook mensen vinden die bereid zijn om getuigen, en niet alleen iemand die in de last heeft gehad als kind, maar bijvoorbeeld ook door wie zijn huwelijk kapot is gegaan, of vrouwen die eronder lijden, omdat ze zelf ook verslaafd zijn. Dus het is een beetje complex. Is er een soort hele grote samenhangende lobby waar heel veel, dat zou kunnen, maar het is ook niet dat ik een lobby-specialist ben.
Wat ik dan wel interessant vind, we hebben het nu dan over het probleem. Eigenlijk zit er nog natuurlijk een vraag voor, waar we denk ik ook zo in gaan duiken. En dat is überhaupt, waarom is het een probleem? Je hebt al een paar dingen genoemd die denken van ja, dat zijn denk ik wel problemen. Hè? Dat je misschien kijkt naar iemand die daar niet vrijwillig aan zit. Wat mezelf ook een gedachte is die me vaak heel erg heeft bezorgd, die snap ik wel. Maar waarom is het überhaupt een probleem? Inderdaad, stel, hè, het zou wel allemaal op een...
Ja, maar moeten we het überhaupt bestrijden, is eigenlijk je vraag. Van,
of ja, ik denk dat een vraag zit hier, waarom is het dan verkeerd? Want
goeie. Nou, ik vind het eigenlijk wel leuk in eerste instantie om, ik wil er zeker antwoord op geven, maar ik zit volgens mij ook juist met twee psychologen in de zaal. Ik ben wel benieuwd, David, denk jij überhaupt dat het een probleem is en kan jij een paar argumenten verzinnen daarvoor? Mm-hmm. En ik ben gewoon benieuwd hoe jullie naar kijken, want ik kan meteen invullen, maar ik vind het ook leuk om even te horen.
Ja, ik denk wel, als ik kijk naar eigen ervaringen en gesprekken die ik heb gehad met vrienden, is ik denk, een van de dingen die ik het vaakst heb gehoord, is denk ik van, als het dan eenmaal naar porno is gekeken en als het dan is gemasturbeerd of zoiets, dat er dan gelijk een gevoel van schaamte komt. Dus ik denk dat het eerste probleem is dat je zelf van binnen al weet dat het dan niet goed is. Maar ja, daarna, wat jij net ook al zei over wetenschap, over de wetenschappelijke artikelen en de feiten die al bekend zijn, wat je noemde over schade die het kan hebben op relaties en ook het mishandelen van vrouwen. Ik denk dat door pornografie te bekijken, denk ik dat je dat toch wel een soort van support. En dat zijn denk ik twee belangrijke problemen waaraan niemand zou willen bijdragen, lijkt mij.
Ja.
Dus, ja.
Hij heeft hele mooie dingen gezegd.
Ja. Ik denk zelf ook inderdaad dat er heel veel factoren zijn. Een factor wat eerst in mijn hoofd opkomt, dat is denk ik het gewoon het vaak zien, het herhalen van bepaald gedrag en dat de hele tijd blijven zien. Dus je stelt jezelf bloot aan een bepaalde manier van omgang met, in dit geval specifiek voor mij zou ik zeggen, richting de vrouw. Dat is voor natuurlijk net waar je naar kijkt, maar in dit geval richting de vrouw, hoe je omgaat met de vrouw op seksueel gebied. Dus het is ook op dat moment eigenlijk je leraar van wat seksualiteit is en hoe je dat zou moeten doen. Tenminste, dat, want ja, het ziet er goed uit, je wordt er opgewonden van, dus het heeft al die factoren waardoor je, dat heeft heel veel positieve gevoelens, of zoals je dat de mensen zou kunnen ervaren. Dus ja, dan, dat is natuurlijk wel iets wat je in je hoofd langzaamaan aanleert. Ook al weet je misschien dat je eigenlijk denkt, ja, dit is misschien niet hoe ik het zou moeten doen als ik een relatie heb, of als ik getrouwd ben. Maar toch is het denk ik een hele belangrijke factor dat je wel, waar ik ook mijn hele leven mee zal moeten, ook zo moeten omzien. Want je hebt het gezien, dus je traint je geheugen op een bepaalde manier. Dus er zitten dingen in je hoofd. Die krijg je dan ook niet zomaar uit. Ik moet beseffen van, oké, zo moet ik niet met mijn vrouw omgaan als ik mijn vrouw respectvol wil behandelen.
Ja.
Dat is bijvoorbeeld een ding wat in mijn hoofd opkomt.
Nou, ik vind het een heel mooie ding die je zegt, want het laat ook gewoon zien dat sowieso met ervaring en gezond verstand en gesprekken kom je al tot conclusies waar inderdaad ook wetenschappers achter zijn gekomen. Maar ik kan even een paar dingen voorborduren wat jullie hebben gezegd. Om bij het begin te beginnen. Kijk, porno is, zoals trouwens ook drugs dat zijn, in meer of mindere mate, want je hebt natuurlijk drugs die sterker is en een jointje is niet hetzelfde als heroïne. Dat weten we allemaal, ook qua effecten, et cetera. Het zijn vormen, ik ga even een dure term gebruiken, maar wat wordt genoemd supernormale stimuli. Niet om daar helemaal nu op in te gaan, maar een supernormale stimuli, zoals eigenlijk de naam al zegt, het is een stimulus die je krijgt, die buitengewoon is. Dus die niet normaal is, maar die veel sterker is. Drugs is daar ook een voorbeeld van. Of bovenmatig alcoholgebruik. En zo heb je ook andere dingen. Okay? Dus ten eerste, het is dus een soort stimulus die je ontvangt. Het kijken naar pornografie, die dus ook een heel sterk effect op je heeft. En dat is logisch. Nou, wat is het probleem? Het is een heel sterk effect op een kunstmatige manier, geforceerd, die zich ook niet verhoudt tot de werkelijkheid. Dus als je het betrekt op relaties, wat jij ziet en voelt in porno, je brein denkt dat het echt is, maar feitelijk is het niet echt. En daarna in echte relaties krijg je natuurlijk ook heel veel genot, et cetera. Maar de verhouding is compleet anders. Dus dat is al één punt. Het is niet gebaseerd op de echte seksuele relaties. Het is een soort pure overdreven genotsimulatie. Ja. Van iets wat wel een heel mooie natuurlijke plek heeft in de werkelijkheid. En dat zijn gezonde, mooie, liefdevolle seksuele relaties. Maar er komt nog iets anders bij. En dat heeft ook, daar is zelfs wetenschappelijk onderzoek naar geweest, dat er ook vergelijkbare effecten van zijn met bepaalde vormen van drugs. Dat is, je hebt ook steeds meer van hetzelfde nodig om hetzelfde effect te bereiken.
Ja.
Kijk, Teun had het net aan het begin over dat hij verslaafd was. Nou, verslavingen zijn twee hele goede indicatoren om te weten of je ergens aan verslaafd bent. En dat zijn twee wat ze noemen syndromen. De eerste is syndroom van tolerantie en de tweede is van abstinentie. Het syndroom van tolerantie betekent, ik tolereer steeds meer grotere hoeveelheden van hetzelfde,
ja,
om het gewenste effect te krijgen. Dus ik heb niet meer bijvoorbeeld dat softe pornografie wat hier en daar in films komt.
Nee.
Hè, naaktscène, et cetera. Nee, ik heb steeds explicietere en hardere pornografie nodig om hetzelfde effect in mijn lichaam te krijgen.
Ja,
hoe komt dat? Dat komt inderdaad omdat je brein, wat Teun ook zei, die beelden worden opgeslagen. En dat heeft ook te maken met neuronale wegen in ons brein. Dat doet er voor de rest even nu niet toe. Maar je raakt eraan gewend. Daar komt het op neer. Dus je hebt steeds meer nodig of steeds bruter van hetzelfde. Een tweede abstinentie wil zeggen, als ik het niet heb, dan mist er iets. Dan heb ik het nodig. Nou, dat is wat ze noemen de craving. Hè? Dat is de behoefte die gaat ontstaan. Dat is ook natuurlijk verslaving. En nu is er ook nog een ander effect wat bij seksualiteit heel sterk is. Dat is, daar had Teun het ook over dat geheugen. Het gaat niet weg. Ze worden wel eens vergeleken dat pornografische plaatjes zijn een soort HD-plaatjes in ons brein. Kijk, als ik jou vraag, wat heb jij 11 jaar geleden, weet ik wat, wat heb jij toen gezien op televisie? Nou, weet jij veel, dat zijn dingen die raken ergens verdwaald. Als ik je vraag, kan je nog herinneren hoe de eerste pornografische beelden eruit zagen die je hebt gezien? De meeste mensen kunnen dat onthouden. Dat is een soort moeilijk te verteren voor het brein, omdat het zulke duidelijke dingen zijn.
Ja.
Maar het heeft als laatste dingetje voor nu nog een ander effect. Dat is dat, omdat het verbonden raakt met ons brein en met associaties en met neuronen, gaat het ook gebeuren dat we naar de wereld om ons heen op een veel meer seksuele manier gaan kijken. Dus mensen die verslaafd zijn aan pornografie, die gaan bijvoorbeeld veel meer mannen, bijvoorbeeld die op vrouwen vallen, gaan veel meer op straat vrouwen seksualiseren. Dus die gaan op een veel meer seksuele manier naar de werkelijkheid kijken. Daarom zijn ze ook links geweest bijvoorbeeld tussen seksueel wangedrag en zelfs geweld en heftige pornografieverslavingen. He, dus het is ook dat je naar de wereld om je heen op een veel seksuelere manier gaat kijken. Omdat het heeft niet alleen impact op het scherm, maar ook op hoe je naar de wereld kijkt. Ja. He, dus dat zijn een aantal dingen die ze duidelijk hebben ontdekt. Ja, dus dat is een aantal voorbeelden.
Het is wel heel herkenbaar. Ja.
Ja.
Je kan ook op allerlei andere fronten hier naar kijken. Maar een ander punt is bijvoorbeeld, dat is ook typisch van andere vormen van verslaving. Dat kan ook met gamen of met drugs of met alcohol. Dat is verslaven, dat zie je duidelijk ook bij dit gebeuren, stimuleert ook bijvoorbeeld het isolement van de persoon. Dus dat je veel meer de eenzaamheid gaat opzoeken. Je haalt ook minder energie en voldoening uit gezonde dingen om je heen. Zoals met vrienden zijn, studie, andere hobby's. Ik zie achter Teun een gitaar bijvoorbeeld, dat je zegt ik ga lekker gitaar spelen. Ik ga gewoon een normale film kijken. Weet je wel, gewoon een leuke entertaining film of wandeling door de natuur. Dus je hebt veel minder pit, je hebt veel minder fit, je hebt veel minder energie.
Ja.
Om allerlei normale, gezonde, leuke dingen te doen. Zoals vrienden, studie, hobby's, wat dan ook. En dat is omdat je door alle testosteron en dopamine, de kicks die je krijgt, dat laat het ook een leegte achter. Wat David er ook over had. Hè? Nou, die leegte, die haalt ook echt energie uit je lijf. En dus dan krijg je een boem. Dat je ook veel meer, ja, gewoon minder zin hebt in dingen. Veel minder levendigheid ook hebt. En dat zie je ook bij mensen die verslaafd zijn. Hè? Dat ze een beetje zombie uitzien vaak. Het gaat soms ook met ups en downs, begrijp me goed. Maar niet alleen op het gebied van de porno, maar eigenlijk op allerlei andere vlakken van jouw leven, van jouw dagelijks bestaan.
Ja, het is een interessant punt, Paul. En ik vraag me af, Teun, want je zegt van, nou ja, ik ben dan over die verslaving heen gekomen. Heb je dit ook gemerkt, dat je op een andere manier gewoon in het dagelijks leven bent gaan staan daardoor? Of dat je misschien meer ben gaan genieten van de kleine dingen van iedere dag?
Ja, ik ben er sowieso in zaken heel anders in. Nou ja, kijk, verslaving, is dat helemaal weg of zo? Ik heb wel het idee van, wel in die zin dat ik er niet meer mee strijd zoals ik dat vroeger heb gehad. Natuurlijk heb je altijd nog wel eens een verleiding in je leven, hè, natuurlijk. Maar het is wel al ja, zoveel jaren zonder. En ik merk inderdaad heel veel van die symptomen die hij beschrijft, die zijn er niet meer. Dus inderdaad, dat isolatie opzoeken, dat is ook iets wat ik wel herken. Van, oh ja, dat gebeurt. Dus dat is wel heel fijn dat je nu dat gevoel minder hebt, van ik moet even alleen zijn. Ook hoe je kijkt naar vrouwen, vind ik ook wel een goed punt. Dat blijft natuurlijk een strijd, want dat is niet gelijk opeens omgedraaid. Maar het is wel veel makkelijker, denk ik, geworden. Nu ik dat niet die stimulans de hele tijd om me heen heb, of die hele herinnering daarvan, om zo naar vrouwen te kijken. Ook de strijd voor mij helpt om goed en respectvol met andere vrouwen om te gaan.
Ja,
dat zeker.
Ik wil nog één dingetje toevoegen, Daan. En dat is denk ik ook een punt waar jij misschien ook mooi over kan praten. Maar kijk, wat heel hoopvol is op het gebied van de pornografie ten opzichte van drugs, is het is makkelijker, het is echt een inspanning, maar het is makkelijker om echt los te raken van die verslaving. Zowel in je brein als in je hart. Kijk, godzijdank is ons brein is kneedbaar, om het zo te zeggen. Dus ons brein is niet een soort vast ding dat vaststaat. Door ons gedrag, door onze patronen, door ja, hoe wij de wereld ervaren, verandert ons brein continu. Okay? Dat wil zeggen dat als ik ook mijn gewoontes weet aan te passen, bijvoorbeeld geen porno meer kijken, al een aantal jaren, Het brein past zich daar ook aan.
Ja.
Maar ook je hart. Dus je hart kan ook echt genezen hiervan. Je kan nog steeds altijd gevoelig voor zijn. Het kan altijd ook, je moet alert zijn. Je moet niet naïef zijn, wat Teun ook zei. Maar je kan er wel echt los van raken. Dus er kan ook echt een genezing plaatsvinden. Die bij bepaalde vormen van drugs bijvoorbeeld, of alcohol, echt veel zwaarder kan zijn. Dus dat is denk ik ook een mooi punt.
Ik denk dat het wel grappig is dat je dat zegt, want nu ik dat besef, ik vergeet het soms een beetje van hoe het allemaal is gegaan, maar het is eigenlijk een hele lange strijd geweest. Maar toen in die periodes kon ik geen e-reader hebben. En dan denk je, e-reader zat dan wifi op en zo, en dat soort dingetjes, weet je. Dan kon ik zelf het zwart-wit, maar weet je, als je echt die craving hebt en die behoefte hebt, dan vind je een uitweg. Want ik had mijn laptop op een gegeven moment ook al weggedaan en weet ik veel wat, en ik had geen smartphone meer, want het werkte allemaal niet meer. Maar toch vond ik dan weer... dan had ik een e-reader, vond ik dan internet op, weet je wel. Dus dan altijd stond er weer een weggetje om toch die behoefte te bevredigen. En ik heb nu tegenwoordig weer een smartphone, echt al een paar jaar. En dat gaat gewoon goed. Maar daar zit dus wel echt, door dat hele proces waar ik al zoveel jaren inderdaad los ben gekomen, is het gewoon opeens wel te doen. Is het inderdaad, voel je inderdaad die vrijheid?
Ja, mooi hoe je dat zegt.
Ja, ik ben een beetje de huisfilosoof en... Het is niet een heel filosofisch thema wat we vandaag aansnijden, maar ik wil misschien toch nog een kleine filosofische opmerking maken, als het niet erg is. Ik was van de week wat harder aan het studeren in Leonardo Polo, mijn favoriete filosoof, en die maakte de opmerking tussendoor dat er eigenlijk, als je naar de geschiedenis van de filosofie kijkt, heel veel ideologieën zijn waarvan je kan zien dat ze eigenlijk gedreven zijn door het op een andere manier willen weergeven van de seksuele normen. En dus dat als je die ideologie doordenkt, waar je op uitkomt, is dat je de seksualiteit toch wat vrijer kan interpreteren of daar wat minder mee om kan gaan. Dus ik wil er niet al te veel op ingaan nu, maar ik denk dat het wel een goed punt is om te beseffen dat natuurlijk de manier waarop we leven heeft ook invloed op de manier waarop we denken. En nou goed, ik denk dat pornografie is natuurlijk wel een probleem wat heel erg de laatste decennia natuurlijk meer is opgekomen vanwege het internet en dat soort dingen. En de toegang die we daartoe hebben. Maar het probleem wat daaronder ligt is natuurlijk veel ouder en heeft dus ook al heel veel meer invloed gehad op verschillende denkwijzes enzovoort die er zijn geweest en nu nog zijn. Dus ik denk dat het ook wel goed is om te beseffen dat het is iets zo fundamenteels dat het ook echt de manier waarop we denken over de wereld en staan in de wereld wel kan beïnvloeden.
Ja, mooi.
Wat Leonardo Polo zegt, dat zie je dat dan nu ook terug in de huidendaagse filosofische stroming of in de gedachtes die nu leven dan?
Nou ja, kijk, ik zeg maar wat, dus het communisme is tegenwoordig niet meer heel erg populair. Nou goed, in bepaalde gedeeltes van de wereld wel natuurlijk. Maar Marx schrijft gewoon over dat het goed zou zijn dat het normale gezin wordt vernietigd eigenlijk in de maatschappij. Ja, dat is natuurlijk, denk ik, een misvorming van de gezonde seksualiteit lijkt me. Als je dat zeg maar expliciet wil gaan vernietigen, dat lijkt me een probleem. Wat ook nog interessant is, ik heb van de week gesproken met een jongen uit China en die vertelde me dat in China dus pornografie echt een gigantisch issue is. Ja. Het is iets wat niet officieel door de overheid wordt toegestaan, maar er wordt ook niet op gecontroleerd. Dus het is een soort van grijs gebied. En wat zijn ervaring was, dat er echt onder jongeren, en hij zei nog veel meer dan hier, een cultuur is van het ook met elkaar delen van allerlei porno-websites en dat soort dingen. Om maar dus te laten zien dat je erbij hoort of dat het echt een soort van porno-stimulerende cultuur onder de jeugd is. Dus dat vond ik wel heftig om te horen dat het zo ver gaat. Ik weet niet of...
Ik heb het, bijvoorbeeld in mijn tienertijd was dat ook wel een beetje het cultuurtje. Niet dat het de hele dag gebeurde.
Ja.
Maar dat ik vriendjes op school hadden die dingen downloaden en met je deelden en daar heel stoer over deden. Dat was wel een beetje het macho's, de macho's norm.
Okay.
Ja, daarna toen ik ging studeren, je kiest ook je eigen vrienden uit.
Ja.
Dus dan is de dynamiek misschien, dus dan ben ik dat minder tegengekomen. Maar in puberteit wel, ja. Dat was gewoon wel een beetje stoer beschouwd, ja.
Dus we hoeven niet naar de andere kant van de wereld.
Maar ik kan me voorstellen dat daar nu nog steeds veel sterker is. Maar ik vrees dat ook tegenwoordig onder tieners, ook in Nederland. Misschien is het inmiddels al ietsje minder, omdat mensen meer onder lijden. Dat we al wat verder zijn dan China op dit gebied of zo. Zou kunnen, hè?
Ja, ik weet het niet. Het lijkt me ook lastig om in het algemeen te zeggen, maar...
Ja.
Ik denk dat misschien niet als puber, maar als tiener, dat het wel wat meer wordt gedeeld of zo. Maar ik denk ook dat, omdat wat jij al zei, Paul, dat we nu ook nog steeds in een tijd leven waarbij mensen veel praten over seksuele vrijheid. Maar wat je ook zegt over de dingen die slecht zijn over pornografie, die dingen krijg ik ook wel mee. Ik denk nu meer dan ooit, nu meer dan 5 jaar geleden bijvoorbeeld.
Ja.
Dus daar heb ik dan misschien wat meer geluk mee, denk ik, dat ik wat meer de consequenties ken. En ik denk ook wel, maar misschien ligt dat ook aan mijn vriendengroep. In mijn vriendengroep valt het ook wel mee. Maar ik denk dat als je 12 tot 15 bent, dan is het allemaal inderdaad best wel heel stoer om dat soort dingen te doen.
En ja, als... en weet je wat interessant is daarover, David? Dat is als je het ook hebt over de industrie, die richt zich ook heel erg op de doelgroep 10 tot 13 jaar.
Ja, ja.
Als je
ja.
die goed te pakken krijgt, dan heb je ze mee voor 15 jaar tenminste.
Ja, 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 ja.
En dan heb je wel teun, want daar verdienen ze natuurlijk bak geld aan. Dat allemaal mensen 13 jaar of 14 jaar van hun leven gewoon echt intens pornografie bekijken.
Ja.
Dus die moet je lekker jong pakken. Hè? En zo gaat dat wel. Hè? Dus ook in, hoe noem je dat, dat je op internet doelgericht dit soort marketing gaat doen. Je hoeft een jongen op die leeftijd met op basis van data van internet, die is zo makkelijk te targeten, dat die na een paar kliks en reclames, boom, is die er al. Hè? Dus dat is ook echt een duistere zijde van die industrie. Ja. Wow. Ze hebben het echt op de jonge pubertjes te pakken. Ja. Mannen en vrouwen, hè? Steeds meer vrouwen ook. Want mensen denken nog steeds dat het alleen een mannenprobleem is.
Ja.
Maar dat is het absoluut niet meer, hoor.
Nee.
Ook. En misschien nog steeds meer dan bij vrouwen, maar helaas worden vrouwen er ook mee kapot gemaakt.
Hey Paul, in deze podcast, we hebben nu al een beetje het probleem, de situatie geïdentificeerd. We hebben ook
gepraat
over het probleem. We hebben gehad over de huidige de situatie, de issues die er spelen. Zijn er grote issues die we nu gemist hebben? Of denk je dat we een soort overzicht hebben over het probleem en over het belang daarvan?
Ja, kijk, je kan altijd nog meer in detail. Maar als ik één ding mag benadrukken, kijk, uiteindelijk, wat je gelukkig maakt, is de liefde. Hè? En laten we zeggen, je kan het allemaal heel negatief zien. Maar het is van belang dat porno, dat is een verslaving. En daartegenover staat een bevrijding. En je gaat veel meer genieten van je lichaam, van je seksualiteit. Van anderen, ook bijvoorbeeld van de mooie glimlach van een vrouw. Of de mooie ogen van die persoon. Als je daar niet in vastzit. Dus er zit echt bedrog. Er zit echt bedrog in de pornografie. En dat heel belangrijk is. Het is niet dat jij een soort, ja, één genot neemt in plaats van een ander. Het is dat je bedrog neemt in plaats van iets anders. Maar ik denk dat we het wel hebben. Dus wat mij betreft kunnen we ook iets meer naar op. Want er zijn ook concrete tips en oplossingen. Ik weet niet of je daarop insinueerde, Daan.
Oh, dat is wel leuk. Maar misschien nog even een aanvulling op wat je net zei. Want er zijn ook natuurlijk studies die laten zien dat het geluk van mensen in het algemeen, en dus bijvoorbeeld in Harvard is een grote studie geweest, geloof ik, die laat zien dat het geluk van mensen vooral ook heel erg te maken heeft met relaties. En dus ja, als je goede absoluut. Relaties hebt, dat de pornografie natuurlijk dat ook heel erg aanpakt.
Ja.
Dus dat het geluk in relaties onder druk komt te staan. Dus dat daarmee ook echt je levensgeluk wel wordt aangetast. Dus in die zin dat het wel voor iedereen, denk ik, een relevant probleem is. Maar laten we wat oplossingen dan. Inderdaad, het is misschien wel leuk om wat over wat oplossingen te hebben.
Ja, kijk, ik denk dat, sowieso ben ik ook heel benieuwd naar Teun. Nou, die heeft al één ding aangegeven daarover. Maar ik kan één ding zeggen. Kijk, Stevo, je zit er echt middenin, hè? En je hebt er heel veel moeite mee. Wat Teun ook aangaf met al die schermen.
Ja.
Kijk, er is één manier die, ja, die is misschien een beetje lastig of schaamtevol. Maar ik denk dat het de meest effectieve is. En dat is het principe van accountability. Dus je hebt er ook gewoon apps voor zelfs. Dat jij bijvoorbeeld aan een heel goede vriend van je zegt. Kijk, ik wil jou toegang geven. En dat kan je door middel van bepaalde apps. Tot gewoon al mijn internetgedrag. En jij krijgt gewoon dagelijks een report. Je kan gewoon alles zien wat ik op het internet zie. Dat je bijvoorbeeld elke dag of elke week even incheckt met die persoon. Dus social accountability werkt heel effectief hiermee. En uiteindelijk moet het daar niet van afhangen. Maar zeker in de eerste tijden, wanneer het heel heftig is, kan het echt helpen. Ook als we het hebben over relaties. Ja, doe het niet alleen. In de zin, vraag om hulp. Weet je, aan mensen die je vertrouwen. Mensen die je niet veroordelen, en dat zullen ze ook niet doen, ben ik van overtuigd. Soms heb je ook misschien een beetje professionele hulp nodig. Er is ook bijvoorbeeld, dat is van een vriend van mij, en dat kan echt helpen. Dat is een website, dan moet je zoeken naar Porn Detox 90. En dus Porn Detox 90.
Ja.
Dat is een vriend van mij, die heet Simon Jansen. Dat is een programma, heel goed gemaakt, om mensen te hebben om 90 dagen te begeleiden naar leven zonder porno. Dus dat is denk ik, als je één ding onthoudt van hoe kan ik ermee stoppen, zeg ik, doe het niet alleen. Vraag om hulp. Om je heen of via professioneel iemand. Want zo gaat het echt veel makkelijker.
Ja. En is dat een goede tip uit jouw ervaring?
Ja, het is een hele belangrijke. Het is vaak ook een uitdaging om daar naartoe te gaan. Maar ik daag iedereen uit die er mee zou strijden en die daarmee zit, die dit luistert, om dat wel te doen. Het is heel makkelijk om dat soort dingen te vermijden. Want je weet omdat je er dan vanaf bent. En aan de ene kant wil je dat wel, aan de andere kant wil je dat misschien niet. Dus dat is altijd de strijd met een verslaving. Hè? Dus ik heb zelf inderdaad echt mijn gevoel, ja, dat is een heel lang proces geweest. Ik ben natuurlijk zelf katholiek, dus voor mij was het ook in de tijd dat ik katholiek was. Ik was altijd katholiek geweest, maar nog niet uit. Ging ik ook vaak naar de biecht. Want dat was voor mij ook een vorm van accountability. Ik had liever eigenlijk nog iemand anders gehad, maar dat deed ik vaak niet. Maar dat was een manier waardoor ik wel elke keer vertelde wat ik had gedaan. En daardoor spijt betoogde van waar ik mee zat. Nou ja, dat heb ik op een gegeven moment kwam ik meerdere keren per dag. Dat ik soms naar een priester toe ben gegaan om hetzelfde te biechten. Voor heel veel dagen achter elkaar soms. Dus dat zijn hele lastige dingen. Maar daardoor is het toch niet helemaal alleen. Ga je toch steeds weer naar iemand toe. En dat heeft wel heel erg geholpen. Maar dat was zeker niet alles. Met dat alleen had ik dat misschien nog heel lang door kunnen doen. Ik denk dat voor mij de grootste verandering is toen ik ging trouwen. En ik zou niet zeggen dat het nou de magische oplossing is. Absoluut niet. Want daar kan je net zo stiekem mee door blijven gaan als je zou willen. Geen aanrader. Maar dat is iets wat Paul denk ik net zei. En het is ook, je hebt die liefde nodig. Dus je hebt een invulling nodig. En dat is ook, je moet ook echt met iets anders opvullen. En ik ben benieuwd, dat die detox zal daar vast iets invulling voor hebben. En juist die input. Want als je het alleen maar weghaalt, dan ben je dan niet helemaal klaar mee of zo. Dat is wel dan die struggle. En ik denk dat dat voor mij zo lang geduurd heeft. Omdat het pas heel lang duurde voordat ik een andere invulling had voor die pornografie. En op een gegeven moment, dat denk ik, zit dat toch in mijn gezin en in de toekomst van het trouwen. Heeft dat mij een bepaalde invulling gegeven. Dat ik dacht van ja, oké, ik wil me goed voorbereiden. Ik wil een goede man zijn. En ik wist dat er voor mijn plaatje niet bij hoorde. Dus dat gaf mij nog wel weer extra motivatie. En ik had toen ook, dat besef ik me nu, accountability. Want ik verborg dat niet voor Jolanda. Ik had het ook aan Jolanda verteld. En ik had ook gezegd dat ik daarmee strijd. Dus als ik dan viel, dan vertelde ik het haar ook. En dat vond ik heel vervelend om te doen. En dat vond ze ook niet leuk. En dat vond ze ook eigenlijk een breuk in onze dating. En dat vond ze ook pijnlijk. Dus dat was ook wel echt die accountability. Dus ja, ik herken dat wel op dat punt.
Ja, en dat is wat je net zegt. Dat was eigenlijk ook in die richting wilde ik een tweede tip geven. Dat is wat Teun zei, maar dan nog meer toegespitst op het dagelijks leven. Kijk, uiteindelijk ook denk ik wat belangrijk is, is dat je probeert om je aandacht, je focus op andere waardevolle dingen te richten.
Ja.
Eigenlijk zou ik het zo zeggen, maak je niet te druk om. Want het probleem is dat wanneer je er helemaal mee bezig bent, ook op een goede manier, je blijft mee bezig. En je moet dingen vinden die je aandacht weghalen. Dan kan je dan natuurlijk zeggen, dan ga ik gewoon urenlang gamen elke dag. Nou, nee, want dat vult ook het hart niet op een duurzame manier.
Ja.
Dus bijvoorbeeld, wat kan helpen is, zou ik zeggen, nou, sowieso je studie, je werk, je bezigheid. Maar misschien is het gewoon goed om even een flinke dosis vrijwilligerswerk te gaan doen. Dat je ook met je hart echt even weggeeft aan andere mensen. En dat kan heel effectief werken. Maak veel plannen buiten de deur. Ga veel sporten. Hou je druk met dingen die een waarde op zichzelf hebben, die goed zijn voor je lichaam, voor je geest, voor je hart. En maak daar ook een soort van lijst van dingen. Maar, want je hebt ook in de klassieke traditie, om even een dure Latijnse term te gebruiken, dat is het begrip van ociositas. Nou, ociositas met een lekker hip Engels actueel woord, procrastination. Procrastination is een van de gevaarlijkste dingen als het gaat om pornografie. Dat wil zeggen, leegte in je tijd en verveling. Ja. En want dan, en dat kan Deun waarschijnlijk ook bevestigen, ja, dan komen al die triggers komen allemaal terug. Ja. Dus het is belangrijk, ik zeg niet dat je een soort hysterische agenda elke 2 minuten moet vullen, hè, en alleen maar werken.
Ja.
Maar bijvoorbeeld je weekenden, je avonden, probeer die van tevoren gewoon een beetje vorm te geven, hoe heet het, te plannen. Snap je dat je niet zomaar plof op je kamer met je telefoontje, maar een beetje doelloos op je Instagram zit te scrollen.
Dat is zo waar, Paul. Ik herken dit zo bij mezelf. En ook daar valt een beetje de mix misschien van mijn persoonlijkheid, opvoeding daarin ook dan net wat gevoelig daarvoor. Omdat ik van mezelf ook wel, ik ben meer in de creatieve hoek, maar ook wat meer in de chaotische hoek. Dat ik zelf, ik heb structuur nodig om echt lekker te werken, maar die structuur die komt niet altijd vanzelf. Dus ik ben ook altijd heel erg gevoelig een beetje voor die luiheid of voor die, nou ja, gewoon mijn tijd niet goed gebruiken. En zeker in mijn studententijd, want dan had ik, kijk, nu werk ik. Nu heb ik een fulltime baan. Dan ben ik 8 uur per dag aan het werk. En daarvoor moet ik, als ik wakker word, heb ik gelijk de kinderen. Dus dan ben ik al druk. En die moet ik naar school te brengen. En die moet ik naar het kinderdagverblijf brengen. Nou ja, dan kom ik aan mijn werk toe, ga ik werken. Ben klaar. Nou, hup, kinderen ophalen. Hup, dus mijn tijd is ook gewoon vol. Ik ben gewoon bezig met belangrijke dingen. En dat was in mijn studententijd niet zo. Want ja, ik studeerde psychologie, dus ja, hoe waardevol is dat? Hè?
Heel waardevol.
Sorry, David. Nee, dat is een hele mooie studie, maar daar heb je heel veel vrije tijd. En dat was voor mij wel echt iets waar ik heel veel moeite mee had. Want ik ben niet iemand die dan denkt, oké, dan ga ik 8 uur lekker rammen. Ga ik 8 uur lekker studeren of 3 uur, 4 uur. Dan vind ik dat heel uitdagend. Dus wat je zegt klopt helemaal. Heel herkenbaar. Ja.
Mooi. Paul. Ik wil toch nog één laatste stap maken, want meestal in deze podcast is goed. We hebben nu dus al een aantal oplossingen gehad. Ik weet niet of misschien zijn er nog oplossingen die we niet hebben gehad, die je nog wil aanhalen. Ik wil er ook niet te snel overheen gaan, maar zijn er nog belangrijke oplossingen? Kijk,
als ik één laatste ding erover mag zeggen, Daan.
Ja, zeker, zeker.
Kijk, zie dit ook als, dit is een strijd voor lange adem. Dus laat het niet beïnvloeden door, laten we zeggen, valpartijen die je hebt in het proces. Okay? Dus behoud het lange termijn perspectief. Je gaat dit probleem niet in een dag oplossen. En je bent misschien lekker op weg. Je hebt 2 weken geen porno bekeken. Opeens heb je een rotmiddag gehad en je valt er weer in. Word niet wanhopig of niet cynisch. Hè?
Ja.
Kijk, je hebt dan al een gigantische mooie gedragsverandering door 2 weken geen porno te kijken. En dan kan je weer opnieuw beginnen. En maar houd bij lange adem. Laat je niet ontmoedigen. Want het is niet een instant oplossing. Blijf op weg, blijf in beweging. Dat is wat ik wil zeggen.
Heel goed. Dus houd hoop, ga ervoor. Nou, mooi. Ja, de laatste stap die ik wilde maken, want meestal in deze podcast hebben we dus eerst een beetje over het probleem, dan iets over de expertvisie erop. Daar hebben we nu al veel over gehoord, denk ik.
Ja.
En we proberen ook altijd een laatste stap te maken. En ja, dat is eigenlijk een stap die we tot nog toe een beetje hebben vermeden. En dat is ook goed, want dit probleem werd vaak ingevuld als een soort probleem voor gelovigen of zo. En wat jij natuurlijk hebt geprobeerd, Paul, is om dat te zeggen van ja, dat is niet meer zo. Of tenminste, dat is niet zo en dat is niet meer zo, want het is een probleem voor iedereen. En niet per se alleen voor gelovigen. Maar ja, ik wil toch een beetje daarnaar terug, want is het nou zo dat gelovige mensen, hebben die toch iets bijzonders met dit probleem? Of hebben ze misschien ook bijzondere oplossingen hiervoor? Hoe verhoudt zich dit tot het geloof? En ja, ik denk dat ook veel gelovige jongeren natuurlijk hiermee worstelen. Dus ik denk dat het ook interessant is om dat, toch dat spanningsveld een klein beetje te verkennen. Ook al weten we dat het niet alleen maar een probleem daarvan is.
Ja,
maar
nee, absoluut.
Ja.
Absoluut. Kijk, één ding denk ik, wat denk ik wel het geval is, is dat juist in de gelovige hoek, om het even zo te benoemen, is dit onderwerp nog meer misschien taboe geweest. En sowieso seksualiteit. En bijvoorbeeld een kritiek, ik ben zelf ook een katholiek gelovige man, misschien ook op de generatie van mijn ouders, is dat ze te weinig over, op een mooie, vertrouwvolle, gezonde manier, te weinig over seksualiteit hebben gesproken met hun kinderen. Waardoor je ook veel kwetsbaarder was en zelf ook veel meer, om het zo te zeggen, werd misschien ook beïnvloed en gemanipuleerd door de media, door vriendjes, door wat dan ook. Dus dat is er zo. En dat is nu wel aan het veranderen, godzijdank, dat het ook meer in de godsdienstige en de christelijke sfeer, dat het veel meer een open gesprek en ook veel positiever. Want dat is denk ik heel belangrijk. Dat gezegd hebben, kijk, ik denk wel dat zeker christelijk gelovigen, zeker katholieken, die zijn veel gevoeliger voor deze zaak, omdat hun visie op seksualiteit zo ontzettend mooi en intiem is.
Mm-hmm.
Want seksualiteit is iets wat je op een heel intieme manier ook kan verenigen met God. Je seksualiteit is een godsgeschenk, waarmee je op een heel bijzondere manier liefde kunt schenken en ontvangen. Nou, Teun is getrouwd. Die leeft dat huwelijk ook op een katholieke manier, dat ik het weet. Dus die kan wel ook vertellen. Het is iets heiligs, weet je wel. Dus op het moment dat dat geschonden wordt, op het moment dat dat misbruikt wordt, of puur op een egoïstische manier, dan raakt het je ook veel meer. Omdat je ook bewust bent dat je veel voor een liefde geschapen bent. En dat je bent een soort dure Franse wijn die 20 jaar aan het bewaard is en die honderden euro's waard is, ben je aan het mengen met cola en suiker om het gewoon, weet je wel, op te drinken als een soort goedkope Bacardi of zo, weet je wel? Van, ja, dus dat is een beetje natuurlijk wel wat mijn inziens, wat het meer specifiek ook weer het christendom.
Ja, ik vind het interessant wat je zegt, Paul, net, want ik sprak toevallig 2 weken geleden met een bisschop. Hij zei van, ja, voor veel jongeren is het soms lastig te begrijpen waarom de kerk zo moeilijk doet over seksualiteit of zo. En waarom het zo'n groot issue is altijd voor die christenen. En hij zei eigenlijk hetgene wat jij net zei, dus het concept van heiligheid. En dus als je begrijpt wat dat is, wat is dat heilige eigenlijk? Want hij zegt van, als je dat begrijpt, daaruit volgt eigenlijk al de rest. Dus misschien kan je dat een klein beetje meer toelichten van, wat betekent het dat iets heilig is? En wat voor consequenties zitten daar dan aan?
Ja, dit is een heel mooie vraag, ook een heel diepe. Maar ik heb wel een ideetje om dat uit te leggen. Kijk, in deze context, heiligheid wil zeggen dat God op een heel bijzondere manier, op een heel liefdevolle manier, eigenlijk wil verenigen met jou. He, dus God wil zich niet alleen met ons verenigen als we dood zijn en naar de hemel gaan. Hij wil zich in het hier en nu, wil hij zich op een bijzondere manier, wil hij in ons leven, met ons leven, en ons helemaal overspoelen met zijn liefde. En de liefde van God is zo puur en zo zuiver en zo schitterend en ook zo barmhartig, dat het ook niet zomaar gemengd kan worden met allerlei viezigheid. Of zeker nog, die viezigheid kan het ook tegenhouden. Dus de seksualiteit van de persoon is de uiting van de lichamelijke liefde. Dat zit erin. En dat is iets heel heiligs, want God wil ook in onze lichamen zijn intrek nemen. Hij wil daar leven, hij wil daar genieten. Hij wil ons overspoelen met zijn liefde. Dus hoe ik heiligheid zie, is eigenlijk God laten deelnemen aan mijn leven. God zijn intrek laten nemen in het diepst van mijn hart, van mijn lichaam. En als je dat ziet, dat mijn seksualiteit niet op God is gericht, wat ik dan feitelijk doe, is dan sluit ik de deur naar God en ik laat hem niet deelnemen aan mijn liefde. Het is misschien een beetje abstract wat ik zeg, maar ik probeer het even kort en krachtig, probeer ik mijn visie toe te lichten.
Ja, dat is mooi. Kijk, een beeld wat mij altijd heel erg heeft aangesproken in bijvoorbeeld wat Johannes Paulus II zegt, die heeft natuurlijk heeft gesproken over de theologie van het lichaam. En die zegt van, ja, kijk, eigenlijk als je naar ons lichaam kijkt als mensen, we hebben een soort, ja, ik ken alleen de Engelse term, spousal bodies of zo. Dus dat we echterlijke lichamen hebben. Kijk, als je een koe bent, dan kijk je eigenlijk overal tegelijk naartoe. Maar als mens kijken we recht vooruit. En dan kunnen we dus ook iemand recht in de ogen kijken. En die ander kijkt ons in de ogen. Dus we kunnen een heel directe, ook al vanuit ons lichaam, een heel directe persoonlijke relatie hebben met iemand anders. Dus ons lichaam heeft al echt een relationele betekenis. En ons idee is natuurlijk dat God dat ook zo gemaakt heeft. En dus dat God op een of andere manier ook in ons lichaam die liefde tot uitdrukking wil laten komen. En daar ook natuurlijk aan wil deelnemen. Een idee dat we ook in het katholieke geloof veel horen is dat je trouwt niet met z'n tweeën, maar je trouwt met z'n drieën. En je trouwt met man, de vrouw en God. En dus God die is erbij, zoals je net zei. Maar dat idee dat inderdaad ons lichaam ook een uiting is van liefde en dus daar intiem mee verbonden is. Ik denk dat als je dat ziet en dan zeg van nou, dat heilige is dus ook beschermwaardig op een of andere manier. En dat is denk ik wat de kerk probeert te doen. Omdat ze zeggen van nou ja, dit is iets zoiets moois, dat moeten we ook een beetje beschermen. Het moet ook gewoon goed behandeld worden.
Ja, mooi.
Kunnen jullie daar wat mee, David en Teun? Of wat we nu allemaal altijd zeggen?
Ja, voor mij klinkt het wel gewoon allemaal heel logisch. Herkenbaar ook. Ik denk, ja, ik vond het gewoon een goed gesprek. Heel interessant. Ik denk over het geloof gesproken, denk ik, ja, inderdaad, gewoon dat je de, ik hoorde gewoon alleen maar positieve dingen en daar zo zie ik het ook. Ik denk gewoon dat je er alleen maar vanuit een geloofsperspectief, vanuit een katholiek perspectief, alleen maar meer kracht kan uithalen. Dat heb ik zelf ook gedaan en voor mij werkt het prima nog steeds. Ja, het is gewoon alleen maar heel mooi.
Mooi. Ik moet zeggen, als je die vraag stelt, Daan, ik vind het soms heel ingewikkeld.
Oké.
Ik weet niet hoe dat komt. Misschien omdat ik gewoon zelf nog een reis te gaan heb in het groeien. Want ik ben er veel mee bezig. Ik luister er veel naar. Maar ik vind het soms ook best lastig. Ik denk dat het misschien ook omdat het ook in delen mysterie is en zal blijven. Ja. Want ergens denk ik dat ik het snap. Ik geloof het helemaal. Of nee, ik geloof het helemaal, maar soms heb ik het idee dat ik het nog steeds niet helemaal snap. Ik weet niet hoe dat komt. Ik weet van, oké, het belangrijkste, de kern. Je ziet namelijk ook bijvoorbeeld Johannes Paulus II heeft natuurlijk heel veel geschreven over de seksualiteit. Zijn woensdagen heeft een hele reeks van 129 lezingen volgens mij in de, wat samengevat op theologie van het lichaam, zoals ze het noemen.
Ja.
Een hele mooie term. En ik heb het nooit helemaal gelezen. Ik heb wel stukjes proberen te lezen. Maar één ding wat ik daar wel van onthoud is, wat ik heel belangrijk vind en wat misschien wel de kern is van het wederzijds geven van jezelf. Dus mutual self-giving noemt hij dat in het Engels. Dus,
wederzijdse zelfgave.
Wederzijdse zelfgave, ja. Het is ook weer zo'n moeilijk woord soms, dat je dan denkt, is het voor, achter, van links, rechts, hoe werkt het nou ook weer? Maar van oké, ik geef mezelf aan mijn vrouw en mijn vrouw geeft zichzelf aan mij en we kunnen het van elkaar ontvangen. Maar en als dat allebei er is, ja, dan is dat goed. Dan is daar die relatie, dan is er intimiteit.
Ja? Volgens mij, we hebben het natuurlijk over pornografie gehad en nu zijn we een ontzettend mooi diep onderwerp beland. Ik moedig jullie zo zijn, volgens mij moeten we hier nog een podcast aan besteden, toch? Sowieso.
Okay. Ja, lijkt me een goed plan, ja. Dat is meer dan genoeg.
Wat Teun zegt, ik snap het helemaal. Ja. Volgens mij kan je daar nog heel veel dieper in gaan.
Ja, daarom. Dus aan de ene kant is het heel simpel, maar aan de andere kant is het ook weer zoveel. En
kijk, eigenlijk de vraag, en ik denk dat het een vraag is, ook trouwens binnen de kerk, hè, die, waar we misschien ons ook nog meer mee bezig moeten houden, is de vraag is, wat is de bedoeling van onze seksualiteit? Want dat zit er uiteindelijk ook ten grondslag. Hè? Wat is de zin van onze seksualiteit? Dit is natuurlijk iets wat jullie verder zelf moeten bepalen. Ik weet niet of het een grote vraag is of niet, maar ik vind het heel boeiend.
Ja. Nou, dan lijkt het me wel goed om nu toch inderdaad richting afronding te gaan, want we zijn al een tijdje bezig. Maar ik vond het een mooi gesprek. Misschien moeten we even kort samenvatten wat we hebben gedaan vandaag. We hebben aardig wat gedaan, denk ik.
Ja, zeker. Paul is natuurlijk mooi aan de slag geweest om diep te duiken wat de problemen zijn van pornografie. Dat was interessant. Om sowieso, ik was daar erg van onder de indruk. Ik dacht dat ik er veel van wist. Maar dat het nou zo'n grote industrie was bijvoorbeeld, dat schrok ik erg van. En ja, om daarna nog eventjes verder te hebben, ja, waarom is het een probleem? En dat van alle kanten te horen, dat vond ik wel erg leuk om te bespreken.
Wat ik ook mooi vind, het is goed om te horen dat, oké, het is verslavend, een beetje hetzelfde mechanisme zoals drugs, maar het is toch niet zo verslavend als drugs. En er is ook hoop dat je er overheen kan komen. Dat is bij mij ook wel heel erg bijgebleven. En nou ja, dat heb je natuurlijk zelf ook wel geïllustreerd, Teun. En ik denk dat jouw input hierin was denk ik ook heel waardevol om te laten zien van, nou ja, je hebt nog wat extra's nodig, misschien wat extra motivatie nodig. Het is een levensverandering, je tijd goed gebruiken enzovoort. Maar je hebt ook iets nodig om die leegte in je te vullen of zo. En dat heb je dan gevonden ook in je huwelijk en dat is natuurlijk heel erg mooi. Nou ja, aan het einde denk ik dat we nog een soort van deurtje hebben geopend naar nog een hele grote wereld die erachter ligt. Dat is namelijk, wat is nou eigenlijk de betekenis van onze seksualiteit in het algemeen en ook in de context van het geloof. En daar is nog heel veel meer over te zeggen.
Ja, want als dat niet goed is, wat is dan wel goed? En hoe ziet dat eruit? En hoe heeft God dat bedoeld? Dat is ook interessant, ja.
Ja. Ja, precies. Heb ik nog grote dingen gemist bij de samenvatting, Paul?
Nee, volgens mij niet. Volgens mij komt er alles in terug, ja.
Een paar belangrijke dingen, Paul, die jij net wel benoemd hebt, dus dat we die nog een keer paar goed herhalen. Die website, kan je die nog een keer herhalen?
Ja, je hebt Porn Detox 19.
Ja.
Een mooi initiatief in Nederland. Als je iets meer professionele hulp nodig hebt, dus dat kan helpen. Maar dus daarachter zit eigenlijk het beginsel van accountability. Vraag hulp. Je schaamt je, dat snap ik helemaal. Maar vraag hulp aan die vriend en dat familielid, aan die priester of pastoor. Vraag hulp. Doe dit niet alleen. Het hoeft niet en het werkt ook niet heel goed. Dat is echt iets wat ik wil nadrukken. En daarna vul je dag op een waardevolle manier in, zodat je ook minder gaat bezighouden. En doe dingen vooral waar veel liefde en overgave in zit. Zoals vrijwilligerswerk, afspreken met vrienden, dingen om anderen te dienen, ga de keuken schoonmaken, het gras maaien, ga studeren en vul je dag. Ja. Probeer dat te vullen. Laat niet heel veel ruimte aan verveling over. Dat is dodelijk. Dus dat zijn nog een paar dingetjes die we al hebben gezegd om te verfrissen.
Een tool die ik ook heel goed vind, waar jij volgens mij ook naar mikte, maar je hebt me niet benoemd, dat kan ik wel aanraden. Covenant Eyes.
Covenant ISIS.
Ja, dat zit in die accountability hoek, inderdaad.
Ja,
ja, dat is een Amerikaanse website die erop gericht is.
Precies, dus dat is misschien ook het proberen waard als je inderdaad met accountability aan de slag gaat en je wilt je informatie kunnen delen of zichtbaar houden, van transparant houden van wat je doet. Dan is Covenant ISIS daar bijvoorbeeld een optie voor. Er zullen ongetwijfeld meerdere zijn, maar ik weet dat dit een hele goede is.
Heel goed. Nou, bedankt. David, heb je nog laatste woorden?
Ja, gewoon dankjewel Paul dat je hier wilde zijn vandaag met ons. En ik vond het een heel interessant gesprek.
Ja, graag gedaan.
Sluit ik me van harte bij aan. Paul, hartstikke bedankt.
Het was mooi om het gesprek met jullie te voeren.
Ja, goed.
Dan was dat weer een mooie aflevering van Mens zijn anno nu. Tot de volgende keer.
Doeg.
Ciao.
Dit was Canyons and Stars. Je kunt ons vinden op canyonsandstars.org. Wil je in contact blijven? Ga naar canyonsandstars.org en klik op Doe mee. Of abonneer je op de podcast via YouTube. Want jongeren hebben, nu meer dan ooit, onderwijzers nodig die hen helpen de realiteit te omarmen en levensvragen persoonlijk te beantwoorden. Canyons and Stars. Let's grow together.